Als je het hebt over digitale innovatie, dan denk ik meteen aan Web3 en NFT's. Maar zijn NFT's een hype of zit hier stiekem veel meer achter? Dat gaan we nu bespreken in de Mr. Dawn podcast. Als je het hebt over innovatie, nieuwe technologieën, dan is Web3 absoluut een van de ontwikkelingen die meteen bij mij opkomen. En toen ik enkele maanden geleden een tweet plaatste over de hoge kosten om zelf een NFT te maken, kreeg ik opeens een reactie van Raza, die zei: geen zorgen, hier hebben we binnenkort een oplossing voor. Dus we raakten erover in gesprek en ik dacht, ja, dit is zo'n interessant onderwerp, dit moeten we bespreken in de podcast. Dus met die inleiding, welkom Raza in de Mr. Dawn podcast.
Ja, dankjewel Jasper, blij om hier te zijn. Ik zei dit.
Ja, leuk dat je bent. We hebben al een uur gepraat over alles wat met crypto en Web3 te maken heeft. Dus ik denk dat dit een hele interessante aflevering kan worden om het te begrijpen wat het is. Maar voordat we starten heb ik even drie snelle stellingen om aan je voor te leggen. De eerste stelling, je kan beantwoorden met ja of nee. Dan gaan we zo meteen wel verder op in het gesprek.
Goed.
Eerste stelling is, NFT's gaan de wereld in positieve zin veranderen.
Ja.
Tweede stelling is, Web3 is de toekomst, maar de hype loopt nu iets te ver op de werkelijkheid vooruit.
Ja.
Ja, dat was het.
Maar.
Maar ja, precies. Daar gaan we zo meteen op door. En de derde, die hangt ook samen met de podcast. NFT's zijn momenteel geen logische investering.
Nee, met ze oneens.
Oneens.
Ja.
Nou, daar ga ik zo meteen met je over door. Maar ik denk dat mensen ook eerst willen weten, wie is Raza? Waar kom je? Wat doe je bij Third Web, hè, waar je voor werkt? Wil je starten om jezelf ook even kort te introduceren?
Ja, dankjewel Jasper. Ik ben Raza. Ik werk bij Third Web als hoofd van DevRel. DevRel, dat zijn mensen die meestal werken met het product en voor developers beschikbaar maken in de community, goed uitleggen. Het doel van een DevRel is om het extreem makkelijk te maken om ons product te gebruiken en producten te begrijpen. Dus educatie is heel erg gevestigd, maar ook workshops. Ik ga veel naar events. Ik leg uit wat we doen. Maar ook feedback. Neem feedback in terug en dat gaat eigenlijk het product in. Dus dat is wat een DevRel doet. En mijn afdeling, samen met de mensen die voor me werken, die zijn eigenlijk continu bezig met workshops, hand-on code, maar ook dit soort gesprekken houden om mensen uit te leggen, nou, wat doen we en hoe kunnen wij helpen. Dus ik zit veel op Twitter en dan zie ik zo'n tweet zoals jij hem uitstuurt en denk, hey, fijn dat iemand dit roept en dan kan ik feedback geven of dan kan ik helpen. En dan kan ik zeggen, joh, daar hebben wij voor dat probleem hebben wij een oplossing. En dan, dat is eigenlijk wat wij doen binnen Third Web. Nou, wat doet Third Web? Third Web is een platform wat helpt. Sorry, normaal doe ik het in Engels, dus ik ben...
Ja, geen probleem, joh.
Maar Third Web is een platform wat een aantal bibliotheken, programmeerbibliotheken aanbiedt, om dingen te doen op een blockchain. Mm-hmm. Om een blockchain heb je vaak complexere talen nodig, Solidity of Rust. En niet elke programmeur kan dat doen. En als je kijkt naar een traditionele omgeving van IT, dan zijn JavaScript, Python en Golang heel erg populair. Mm-hmm. En wat wij gedaan hebben, is we hebben het geabstraheerd. En in die talen kun je alles op een blockchain doen met onze bibliotheek, programmeerders, libraries. En daarnaast hebben we ook een no-code. Dus die heb je gezien, hebben we ook een no-code dashboard. Mm-hmm. Waar wat eigenlijk bedoeld was een extra, nu toch heel veel gebruikt wordt. Maar wij eigenlijk klik een NFT kunt maken. En een groot verschil met ons en andere competitors is vaak, met een andere competitor heb jij niet de smart contract. Dus dan ben je eigenlijk aan het communiceren met een server of een clouddienst. Bij ons ben je altijd aan het communiceren direct met de blockchain. Hmm. Dus ik leg altijd uit, je hebt wel een NFT, zeg maar, je interieur, en een smart contract is het huis of het land waarop het huis gebouwd is. Als iemand de voordeur op slot doet, dan kom je niet meer bij je. Dus de NFT is wel van jou. Dus een bankstel is wel van jou, maar je komt er niet meer bij. En wij hebben dat dus helemaal van de gebruiker gemaakt. Dus zowel de smart contract als NFT's van jou. Nou, als dit een beetje allemaal als gek of te complex klinkt, weet dit dat als Third Web morgen niet meer bestaat, alles nog steeds op de blockchain hier erbij kan en heel veel andere platforms, dan gaat eigenlijk je digitale goed mee weg.
Mm-hmm. ja, ik denk dat je al heel veel termen gebruikt. Ja. Waar mensen denken van, waar ben ik in beland? Wat, ja, is dit voor, wat is dit voor een wereld? Maar geen zorgen, we gaan het vooral heel simpel maken in deze aflevering.
Ja,
dankjewel. Maar hoe ik Turtweb ook ken, ik heb daar zelf mijn eerste NFT mee gemaakt. En wat mij toen opviel, nadat wij ook contact hadden met elkaar, is eigenlijk hoe makkelijk het is om een NFT te maken. En het voelt mij, het voelt soms een beetje heel technisch, of dat je echt bij een IT-professional moet zijn om een NFT te maken. Zo voelt het als je naar het onderwerp kijkt. Maar het is eigenlijk heel makkelijk om het te maken. En dat is ook iets wat jullie met Turtweb volgens mij faciliteren, is het Web3 makkelijker maken, ook voor content creators, om daar iets mee te doen, toch?
Ja, als je naar onze twee primaire klantdoelgroepen kijkt, dan is enerzijds content creators, artiesten, eigenlijk iedereen die een NFT wil maken, voor wat voor reden dan ook, om onze no-code platform te gebruiken. En dan klik en je kunt een NFT maken. Ja. Eigenlijk trouwens veel meer, je kunt er veel meer op doen. Dus ook marktplaatsen, andere type tokens, et cetera. En dan een andere doelgroep is eigenlijk, we hadden het er net al over, momenteel zijn er 18.000 developers in de blockchain space. Maar er zijn miljoenen developers. Mm-hmm. Dus de hoeveelheid developers die actief zijn momenteel in Web3 is extreem laag. Maar dat komt vanwege die barrière in de programmeertalen. Wij proberen al die barrières eigenlijk weg te halen. Met je huidige skills bouwen in Web3. En ook als een add-on. Dus het is heel erg als een toevoeging op Web2. Heel vaak denken mensen van, ja, hoe past blockchain dan? Nou, je hebt nog steeds een website nodig. Je hebt nog steeds al die dingen nodig. Dus voor een ontwikkelaar is het super aantrekkelijk. We zijn gratis, open source. En onze smart contract, dus onderliggende code is heel efficiënt, waardoor, nou, we zullen er straks misschien ook nog over praten, de transactiekosten heel laag, de gas fees heel laag zijn,
ja,
op de blockchain. Maar dat zijn onze twee klantdoelgroepen. Dus mensen die het gewoon echt willen maken en mensen die willen ontwikkelen.
Ja, wat ik zelf heel tof vind aan Turtweb is dat jullie ook echt moeite steken in het willen leren begrijpen van NFT's aan anderen. Dus niet alleen maar van de hier kun je, je kunt onze tool gebruiken om te minten of wat dan ook, maar wij gaan je ook leren en bijbrengen wat het is.
Ja.
En daarom vind ik het leuk om dit gesprek ook met jou te hebben. En ik merkte al, we hebben al een uur gepraat met elkaar, je bent echt gepassioneerd om het onderwerp. En ik vind ook dat je het heel simpel altijd kan uitleggen van wat er nou achter zit, achter een NFT. Dus misschien is dat goed om daarmee ook te starten. Wat is nou een NFT volgens jou? En hoe wordt het gepercipieerd en wat is het nou eigenlijk echt?
Ja, nou, laat ik beginnen met hoe het gepercipieerd wordt. En dat is vaak, het is een digitale afbeelding waar mensen heel veel geld voor betalen. En dat is eigenlijk slechts een onderdeel van een NFT. Wat een NFT eigenlijk is een lang stukje code op de blockchain. Nou, dat is al eigenlijk lastig voor heel veel mensen om te begrijpen van, ja, maar oké, hoe bedoel je een lang stukje code op de blockchain? Nou, zoals ik het vaak uitleg, is het als volgt. Je geld op een bankrekening, we hadden het er net over, geld op een bankrekening, stel je hebt 1.000 euro op je bankrekening, dat zijn geen 10 biljetten van 100 euro. We gaan nu niet over hele geld, het hele financiële systeem praten, maar waar we wel over gaan hebben is dat het bankaire systeem al ver zit in het digitale, in het digitale geld. En eigenlijk zijn het 0 en 1 in een database. Als je kijkt naar je saldo op je app, als je kijkt naar ING of ABN AMRO app, kijk naar je banksaldo. Nou, die 1.000 euro die je daar leest, dat wordt uitgelezen uit een database. Prima. En er zit wel een systeem achter, een financieel systeem. Maar het is eigenlijk zijn dat nullen en enen. Als je kijkt naar een NFT, dat is ook een stukje lange code. Alleen dat vertaalt zich niet alleen naar een bedrag, maar ook naar een afbeelding en heel veel andere stukjes informatie eromheen. Dus een NFT is een lang stukje code, wat onder andere een afbeelding heeft. Maar eigenlijk een digitaal goed is, wat dan verbonden is, en dan komen we alweer een nieuwe terminologie aan je wallet.
Mm-hmm. Ja. Ja, dus eigenlijk als ik het ook goed hoor, zeg je van nou, het plaatje waar iedereen nu NFT's van kent en een mening over heeft, dat is eigenlijk maar een heel klein onderdeel van de technologie.
Ja, 100%. En ik denk ook voor nieuwe mensen in deze space zou ik vooral niet te lang focussen op, ja, maar wat is een NFT of hoe raak je het aan? Hoe ziet het er fysiek uit? Want als je geïnteresseerd bent in dat soort zaken, dat is helemaal prima. Maar dan moet je best ver ingaan in de technologie zelf. En het daagt je uit over je huidige begrip over geld.
Mm-hmm.
Dat is goed. Je moet altijd verbreden van kennis, is altijd goed. Maar ik denk dat de voornaamste vraag is, maar wat kun je ermee doen? Of waarom is het zoveel waard? En dat zijn de meer interessante vraagstukken. En die zijn ook wat makkelijker te begrijpen voor beginners. Dus wat je nu vooral ziet is dat een NFT, waarom is het zoveel waard? Een digitaal plaatje, iedereen betaalt er $100,000 voor. Dat is inderdaad, laten we zeggen, onderdeel van de hype wat er nu gaande is. Het is ook deels begrijpbaar, want even vanuit een puur functioneel optiek, een blockchain, laten we even vanuitgaan dat dit waar is, een blockchain waarborgt dat er maar het plaatje wat je ziet origineel is. Alle andere plaatjes zijn niet origineel. Dat doet die blockchain met een hele speciale code, een hash. Die zorgt ervoor, jij kunt mij vertrouwen, dit is de echte. Dat is waarom mensen als collectibles voor willen betalen. Waarom blockchain, en hier hebben we het net over gehad, waarom blockchain echt super interessant is, is omdat zo'n NFT gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden. En dat is veel interessanter vanuit een IT-perspectief. En nu wordt heel erg gefixeerd op, een NFT is heel veel waard vanwege dat plaatje. Mm-hmm. En dat is maar een heel klein stukje van waarom zo'n NFT waardevol kan zijn. Ik weet niet of we daar nu al...
Ik vind het wel een heel interessant onderwerp om op door te gaan. Omdat ik dus merk dat de perceptie in mijn omgeving is best wel negatief als je het niet hebt over NFT's. Ik lees ook op Twitter heel veel journalisten die nu echt aan het checken zijn van ja, dit is een scam, dat is een project wat gefaald is, dus blijf weg van NFT's. Tegelijkertijd denk ik ook dat dat te kortzichtig is, maar wel ergens een kern van waarheid in is. Maar daarom ben ik zo benieuwd naar, wat is nou hetgene wat brengt NFT's om nou zo meteen? Je was net al heel duidelijk, en de stelling die jij meteen met ja kon beantwoorden van NFT's gaan de wereld positief verbeteren.
Ja.
Op welke gebieden gaat dat gebeuren, denk je?
Ja, laat ik daar beginnen praktische voorbeelden en dan eindjes aan elkaar knopen.
Ja.
Een NFT kan gebruikt worden voor authenticatie. Als je kijkt naar... En daarvoor moet ik eerst even uitleggen hoe een wallet in elkaar zit. Nou, een wallet is een portemonnee, een digitale portemonnee. En dat kent een adres. Dat ziet de blockchain. Dat heet ook wel een public key. Dat is meestal, voor degene die het wel eens gezien hebben, dat is eigenlijk gewoon een lang stukje code, 0x000. Dat als je een bankrekeningnummer hebt, is dat eigenlijk een openbare bankrekening, zeg maar. Mensen kunnen niet alles zien wat erin zit, maar daar kom ik zo op. Zo'n wallet herkent sleutels. Dus die sleutels zijn alleen bekend bij jou, een private key ook wel heet. En die private key staat eigenlijk nergens opgeslagen, alleen jij komt erbij. Je moet namelijk ook een aantal stappen doen om die openbaar te maken. Nou, waarom is het interessant? Een wallet kan namelijk een NFT bezitten. En met zo'n NFT kun je dus heel makkelijk toegang krijgen tot een app. Nou, hoe werkt dat dan? Zo'n app die kijkt naar jouw wallet, die checkt de blockchain, die zegt, oh, de wallet van Raza. Even kijken of deze NFT in die wallet zit. Ja, deze NFT zit in die wallet. Jij krijgt toegang tot die website. En onthoud, dit kan omdat die NFT uniek is. En het gaat niet om die afbeelding, het gaat om die complexe, lange code die dan opgeslagen wordt op de blockchain.
Het is eigenlijk een soort paswoord.
Het is een hele lange, complexe paswoord, mm-hmm, die verschillende stukjes informatie heeft. Die heeft een stukje informatie over wie bezit deze lange code. Die heeft een stukje informatie over hoe ziet deze NFT eruit. Dat is die afbeelding waar iedereen ziet. Die heeft ik zal niet verder ingaan in alle andere stukjes informatie, want die zijn heel technisch. Maar die heeft heel veel stukjes informatie. Onder andere ook bijvoorbeeld hoeveel bitcoin is die waard? Dat zijn allemaal stukjes informatie die opgeslagen worden. Maar met zo'n app kan dus zien, Raza heeft NFT X. Hallo, jij krijgt toegang. Dus een bedrijf, die kan een NFT maken. Die kan die NFT's uitgeven aan wie ze dat ook willen. En als ze dan die NFT hebben, krijgen ze toegang. Denk aan een softwaremaatschappij. Softwarelicenties. We komen uit een periode dat als je een licentiekey had, nou, dan moesten ze dat in een centrale database moesten ze bijhouden wie zo'n key heeft, dat die maar één keer gebruikt kan worden, et cetera. Met de blockchain is het eigenlijk een stuk simpeler. Je maakt namelijk 10 NFT's. Je geeft die NFT's uit. En iedereen met die NFT heeft toegang tot die software. En dan denk je, ja, wat nou als iemand zo'n NFT lange code gewoon copy-paste? Dat kan niet. Want de app valideert of deze NFT hoort bij jouw wallet. En die combinatie, nou, ik zeg altijd, is vrijwel onbreekbaar totdat iemand hem leert te breken. Dat is IT. Hè, alles is onverwoestbaar totdat iemand hem een keer kapot maakt. Maar rekening houden met hoe lastig dat is, dat is vrijwel onmogelijk. En dan heb jij dus die combinatie met een NFT in jouw wallet. Nou, een app kan dat heel makkelijk checken, want die informatie is namelijk publiek beschikbaar op de blockchain. Iedereen kan de blockchain uitlezen. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook vaak als eng ervaren wordt. Men denkt dan, oh, maar wacht, als iedereen het kan lezen, dan kan iedereen zien wat ik heb. Ja en nee. Iedereen kan zien wat je hebt, maar er zijn dingen die je kunt afschermen. Dus je kunt bepaalde NFT's hidden maken. Dan zie je nog steeds dat er een NFT is. Maar je kunt zeer beperkt lezen wat voor type NFT het is, et cetera. En los daarvan, nou ja, zo erg is dat eigenlijk niet. Want die niveaus van authenticatie, dus die niveaus van checks die je nodig hebt, die zo'n app nodig heeft, dat zijn er zoveel. Nee. Ja, dat het publiek beschikbaar is, dat maakt niet zoveel uit.
Ja, dus eigenlijk het is eigenlijk dus veel te kortzichtig om te kijken naar NFT's als een plaatje die je kan verhandelen. Misschien moeten we zeggen dat het plaatje is eigenlijk een soort visualisatie van de code erachter. Zou je misschien ergens mogen stellen?
Dat kan, dat hoeft niet.
Ja, het kan een onderdeel zijn ervan.
Dat kan een onderdeel zijn. Zeggen, ja. Het beste om zo'n plaatje, eigenlijk is zo'n plaatje altijd bedoeld geweest, of nou, dat zeg ik nu, maar zoals ik het plaatje altijd zie is dat als een CD-album. Dan had je zo'n plaatje daarvoor of een... Als je ook vroeger software kocht, dan had je dat in een pak. En dan zag je dat die afbeelding, of noem maar op. Ja. Dat is eigenlijk wat het allemaal is. Want dat plaatje is slechts... Het is wel een visuele representatie van die
NFT. Meer herkenning dan.
Ja. Hmm. Het is gewoon dat er een hele nieuwe markt gecreëerd is. Omdat men besefte, het is ook een collectible. Dus ik wil dat ook niet afdoen. Kijk, als ik praat over de Mona Lisa, dan snapt iedereen waarom het zoveel waard is. Er is maar één van. Beroemde kunstenaar. Alleen, voor mij, nou, ik hoop dat ik niemand beledig, maar het is gewoon een schilderij. En nou ja, goed, er is er maar één van en dat kunnen we bewijzen. Maar maakt het uit hoe we dat kunnen bewijzen? Ik denk dat we daar nog heel erg emotioneel over doen.
Ja, ik vind dat Mona Lisa voorbeeld een hele mooie. Ik heb die een paar keer gehoord. Maar ook dat zet ook al kracht bij, vind ik, wat de waarde is van zo'n NFT, vanuit kunstobject gezien ook, hè. Dan krijg ik vaak de reactie, ja, maar zo'n Mona Lisa, er zijn heel veel kopieën van gemaakt. Er zijn mensen die dragen het op een t-shirt. Dus wat is nou de waarde van het echte bezitten? En er werd het argument gemaakt, benieuwd of jij het ermee eens bent, van dat juist doordat jij die echte bezit en dat heel veel mensen het kunstwerk kennen en daar zelf gebruiken of een kopie van hebben, dat is juist validatie van het kunstwerk en dat maakt het juist waardevol. Dus terugrekenen naar NFT, stel je voor dat jij een NFT hebt en je hebt mensen die gaan dat namaken van je, die willen ook dat uitdragen. Dat is eigenlijk validatie van je NFT en dat creëert ook weer een stukje waarde daarin.
100%, ik ben er 100% mee eens. En ik denk dat wat ik daar als enige aan zou willen toevoegen is, als je dan kijkt naar tussen aanhalingstekens de echte wereld, dan zeg je, ja, maar de Mona Lisa is echt, ik kan het aanraken, ik heb het. En dat maakt steeds minder uit voor mensen. Ik denk dat iets een nieuw begrip is dat digitaal iets bezitten is gewoon echt. En je kan het ook heel tastbaar maken, want je hebt namelijk, en dat zal ik al heel kort benoemen, maar je hebt hardware wallets. Dus je hebt gewoon een stukje dat lijkt op een USB-stick, dus gewoon iets wat je kan kopen. En dat is een wallet. Die kun je pluggen in je computer. Daar kan er niemand anders bij behalve jij. En daar kun je dan een bitcoin bijvoorbeeld op opslaan. En dan dat is dichter bij dan dat komt het niet in de digitale wereld. Maar dan dat is dan wel je bewijs van nou, nu bezit je iets. Dat kan zelfs met een NFT. Die zit dan op zo'n, het lijkt op een USB-stickje. Nou, dat is dan voor jou. En die NFT is nergens anders dan op jouw USB-stick. Dus ik denk dat we er wel vrij dichtbij kunnen komen. Ik denk dat het argument valide is. Is van ja, dat is digitaal, maar dit is echt. Dat klopt. Alleen dat maakt mij niet uit. Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt.
Nee, ik vind dat wat je nu aanstipt, vind ik een hele, hele mooie. Ik heb er ook een tijd geleden in een vorig interview met Quinten erover gehad. Over wat hoe, zeg maar even, onze generatie of de vorige generatie opgegroeid is. Is om iets waardevol of om iets waarde te hebben, moet het tastbaar zijn. Nou, dan vliegt hier een duif tegen de ruit aan tussendoor. Dus dat is ook een mooie afwisseling. Die is ook heel benieuwd naar hoe NFT's ontwikkelen dingen.
Ja.
En die moet ik even wachten tot de podcast uitkomt. Nee, maar de vorige generatie opgegroeid met het moet tastbaar zijn om waarde te hebben. En als het niet tastbaar is, bestaat het niet. Als ik nu kijk naar bijvoorbeeld kinderen, naar mijn nichtjes, die zitten in Roblox. En hoe waardevol het zij het vinden om een skin te hebben, om Roblox coins te kunnen hebben, om daar anders eruit te zien. Zij zien dat wel als waardevol, ook al is het niet tastbaar voor hen. Ik heb het gevoel dat qua mindset een hele schifting met zich meebrengt. Dat we nu langzaam naar een wereld gaan waarbij digitale assets wel als waardevol worden geschat, terwijl het jarenlang niet zo is geweest. Is dat misschien ook de reden waarom NFT's zo aanspreekt bij die nieuwe doelgroep?
Ik kan hier uren over praten, maar ik zal een heel kort voorbeeld geven. Antwoord is ja. En dat kan ik vertellen uit persoonlijke ervaring. Heel lang geleden speelde ik World of Warcraft. En World of Warcraft was, voor degene die dat niet weet, is een populair online spel. Daar kan je poppetjes aanmaken, helden, en dan kun je vechten, dan kan je level hoog worden. Maar het kende ook een economie, dus je had een eigen valuta. Goud kon je net als elke andere spel, nou, kon goud verdienen. En met goud kon je dan betere wapens kopen, bijvoorbeeld. Maar wat ook gebeurde is dat de bepaalde wapens kon je niet kopen. Die kon je alleen verdienen in een spel. Dus als je dan een grote baas verslagen had, dan kreeg je een bepaalde wapen. En heel veel poppetjes konden niet aan zo'n, bijvoorbeeld zo'n zwaard komen, omdat ze niet sterk genoeg waren. Maar die wouden zo'n zwaard wel hebben. Dus wat er gebeurde in World of Warcraft, is dat mensen dus zo'n grote baas gingen verslaan, wat heel, heel lastig was. Die kregen dan die zwaard en die verkochten die zwaard op eBay. En hoe werkte dat dan? Nou, die kwam zowel in het spel op zo'n marktplaats te koop, maar dat was dan eigenlijk op een bizar hoge waarde. En dan stond er dan een beschrijving bij van, ja, die kan deze eigenlijk alleen kopen op eBay. En dat was ook oké, het spel stond er toe. Dus je kon dan ook chatten, dan kwam je in contact met iemand, dan ging je op eBay. Ook heel veel scams trouwens geweest.
Ja, ja.
Maar, toch gek, maar dit is exact wat we nu doen met NFT's. Je betaalt gewoon heel veel geld. En heel veel geld zijn omloop geweest. Ik heb dat zelf nooit gedaan, maar wel gezien op eBay. Iemand gewoon duizenden dollars kon betalen voor een zwaard in een spel. Maar wat bezit hij nou eigenlijk? En dat is nog veel minder dan een NFT.
Ja.
Maar om een punt te maken, en dat is dat het kopen van digitale goederen, dat is eigenlijk niet zo gek, is ons niet zo vreemd. En ik kan nog verder gaan over muziek en films. Nou, films, dat vind ik nog iets anders, maar het kopen van muziek, natuurlijk is het een ervaring. Je koopt een MP3, of tegenwoordig doen we dat allemaal via Spotify of een andere streamingplatform. Maar als je digitale muziekbestanden kocht, ja, wat koop je dan eigenlijk? En dan zul je misschien denken, ja, maar ik kan ernaar luisteren en daardoor voel ik me goed. Maar iemand kijkt naar een NFT en voelt zich goed. En die weet gewoon dat er een bepaalde technologie achter zit die haar of hem garandeert dat dit echt is.
Ja. Maar dat vind ik dus, wat je nu ook benoemt, dat vind ik een heel mooi onderscheid waar ik het ook een beetje over wil hebben. Je kunt NFT's op verschillende werelden, zou ik bijna noemen, kun je het gebruiken. Dus je zei zelf al, kunst is denk ik een heel mooi onderdeel van een NFT, waar het voor ingezet kan worden. Maar dan doe je het echt voor de content, voor het visual audio wat je hebt. Het voorbeeld wat je net benoemt, World of Warcraft, daar zit er ook een stukje utility aan vast. Want je hebt het zwaard in de game, je kunt ermee rondlopen, je krijgt reputatie daardoor in het spel natuurlijk.
Ja.
En vooral dat stukje utility, daar ben ik zelf heel benieuwd naar. Omdat ik denk, ook doorgaand op de stelling, van ja, als je de wereld echt wil veranderen, dan moet het ook iets bieden, zeg maar, wat de wereld gaat veranderen.
Ja.
Hoe zie jij dat? Hoe zie jij de rol van utility ten opzichte van die stelling die we net hadden, van ja, dit maakt de wereld beter?
Ik zal een heel praktisch voorbeeld geven. En eigenlijk ook een voorbeeld wat nu ook al leeft. Dat is ook praktisch, maar dat zal misschien wat verder liggen voor mensen. Ik zal daarmee beginnen. Je ziet nu bijvoorbeeld de Bored Ape Community. Laat ik een hele bekende pakken. Men wordt gezegd, ja, maar het slaat nergens op. Besef wel dat de reden waarom mensen een Bored Ape kochten, is vanwege de community die erachter zit. Stel je dit voor. Hoe zou jij in contact komen met andere miljonairs? Zeker als jij eigenlijk, laten we zeggen, niet van bepaalde kringen komt. Up and coming, je hebt een goed idee of je werkt heel hard en je hebt je gewerkt tot een status. Nou, ik ben bijvoorbeeld niet heel bekend en stel, straks ben ik miljonair, nou, en dan zou ik in een bepaald community willen komen. Dat kan natuurlijk door je netwerk, maar hoe kom je met iemand zoals Kanye West bijvoorbeeld in contact? NFT's maken dat mogelijk. Want de reden dat heel veel mensen Bored Ape op een gegeven moment gingen kopen, en ik ken een paar persoonlijk, die zeiden van ja, maar ik zit nu in een groupchat en een Discord waar alleen mensen van met Bored Ape zitten. En daar zitten gewoon beroemdheden in. Ik ken iemand anders die zei van ja, die heeft zijn geld gespaard om zo'n Bored Ape te kopen. Die had een heel goed startup plan. En die heeft dagen nadat hij binnen zo'n community was, heeft hij gewoon alle geld gekregen die hij nodig had. En wat mensen moeten beseffen is dat... je zou kunnen zeggen, ja, maar dan is het alleen voor de rijken. Ja, daar kun je over in discussie. Ik zou hem eigenlijk willen omdraaien. Waar je ziet dat bepaalde communities zoals de Bilderberggroep of andere groepen van voor origine gecreëerd zijn om invloedrijk mensen bij elkaar te brengen, is het een andere manier om invloedrijk mensen bij elkaar te brengen. En eigenlijk, kun je je manier ernaartoe verdienen.
Mm-hmm.
Dus dit is al hoe een NFT met een community en utility komt. Want je utility hier is eigenlijk dat je toegang hebt tot bepaalde omgevingen waar je eigenlijk, communities waar je eigenlijk geen toegang tot hebt als je die NFT niet hebt. En hoe kom je aan die NFT? Nou ja, eigenlijk is de weg heel simpel. Je moet hem kopen. Maar men denkt van, ja, wat krijg ik ervoor terug? Ik denk dat heel veel mensen niet beseffen dat je bijvoorbeeld in één keer in een kamer komt waar allemaal invloedrijk mensen aan tafel zitten.
Ja, ik vraag me af, als jij die deal zou voorstellen nu, hè? Als iemand zegt, je mag morgen een uur in de tafel gaan zitten met Kanye West, met Bill Gates, noem even een paar bekende mensen op. Hoeveel zou dat je waard zijn? En zou het dan gek zijn om te kijken naar zo'n waarde van zo'n Bored Ape Club NFT?
Exact. En dat is zo gek nog niet. Want een van de mensen die ik volg op social media, Alex, moeilijke achternaam, maar hij heeft 100 miljoen dollar verdiend over een tijdspan van 6-7 jaar. En die heeft een keer een andere beroemde zakenman $200.000 betaald voor een dag van zijn tijd. En hij werd heel erg bekritiseerd. Hij zegt, nee hoor, kreeg ik het gewoon terug.
Oh, dus die vastgoed doet, die super transparant is.
Juist.
Ja, leuk. Ja,
En die vertaalt gewoon terug. Nee hoor, dit is gewoon wat zijn tijd waard, dus ik heb hem gewoon betaald. Hij zegt, ja, ik zou ook wel willen dat het minder was, maar dit vond ik fair naar hem. Dus inderdaad, hoeveel zou het je waard zijn om tijd te hebben met deze mensen? Nou, dat is even een voorbeeld van utility en community waarvan ik denk dat heel veel mensen niet beseffen wat er achter die Bored Ape zit. Overigens, en even quote, dit mag je eruit knippen als dat... ik tenen krommend gekeken naar Opeen.
Mm-hmm.
Naar hoe NFT's uitgelegd werden. Ik vind Jort Kelder een leuke presentator, maar ik dacht daar werd niet voldoende gechallenged. Want dit bijvoorbeeld kwam niet naar voren. En er zat letterlijk iemand aan tafel die zei, ja, het is onvoorstelbaar dat iemand tonnen betaald voor een digitaal plaatje. Dat is niet waarom ze dat doen.
Ja.
En ik snap dat dat een daad is wat gebeurt, maar dat is niet de intentie achter de daad. En die is heel belangrijk. Waarom doe je iets? En nou goed, dat is dus utility en community wat heel erg belangrijk is. Want dit is één voorbeeld, maar Azuki, wat nu heel erg razend populair wordt, is hetzelfde.
Dus ook een NFT-project is dat?
Ja, Azuki, dat is ook een NFT-project waar je ziet dat invloedrijk mensen op afstappen. En ja, dat is gewoon in één keer heel erg hoog in waarde gestegen. Overigens een comment wat heel erg belangrijk is. Men vraagt zich af waarom sommige NFT-projecten zo hard in waarde stijgen. Daar hadden we het net ook over. Dat komt vanwege het netwerk wat er natuurlijk achter zit. Wat voor type mensen kopen het? CryptoPunk bijvoorbeeld, daar wordt nog harder over gebashed, om het zo te zeggen. Die waarde stijgt enorm. Maar ja, je komt in een netwerk waar je Jay-Z zit, Afrojack zit, nu Jimmy Fallon, Jimmy Fallon zit in Bored Ape, maar dus zo gek is het nog niet. Want wat iemand misschien ziet is, oh, Jay-Z koopt het, dus de prijs gaat omhoog. Ja, Jay-Z koopt het, de prijs gaat omhoog, maar jij hebt toegang tot Jay-Z.
En het heeft met het netwerkeffect te maken. Hoe meer bekende mensen natuurlijk in zo'n groep komen, des te meer de waarde van de totale groep stijgt. Dat is eigenlijk de kern.
Exact.
Ja.
Dus, en dan nog een praktisch voorbeeld waar we het net ook over hadden. In de medische wereld zie je dat data delen enorm belangrijk is, maar enorm lastig. Dat heeft natuurlijk met privacy te maken. Maar het heeft ook gewoon simpelweg mee te maken dat verschillende systemen niet met elkaar praten. Dat hebben we ook bij de overheid zien we dat ook. Verschillende systemen praten niet met elkaar. En data delen, ik kom uit de data engineering wereld, super lastig. Blockchain lost niet alles op, maar een groot gedeelte van data delen wel. Als het centraal is, encrypted is en op een bepaalde manier beveiligd, dan heb jij als eigenaar van die data, kun jij kiezen om data te delen. Je bent niet meer afhankelijk van een derde partij. Wat er nu gebeurd is, mijn kinderen zijn in Sofia kinderziekenhuis geboren. Heel formulier wat ik moest invullen, om gewoon heel simpel te zeggen, ja, ik wil dat ze data delen. Nou, ik dacht dat het gebeurd was. Ik kwam Haga ziekenhuis. Nee, ja, dat is niet zo makkelijk, want u moet toestemming verlenen en daarna moeten we het ook echt doen. En dat gaat eigenlijk, dat wouden ze me niet zo vertellen, maar ik weet het bijna zeker, dat gaat nog gewoon via de e-mail. En anders wel via de post, en dan moet het nog handmatig opgevoerd worden. Want die systemen praten niet met elkaar, dat weet ik wel zeker. systemen praten niet met elkaar. Er komen nu wel steeds betere landelijke voorstellen, maar zijn we nog zeker niet. Kan blockchain dat helpen? Ja, een specifieke dedicated blockchain technologie voor medische informatie, maar kan ook een public blockchain gebruikt worden. Die lost dat op. Want stel, even heel, heel simpel en geabstraheerd. Mijn data is op de blockchain en die van mijn kinderen ook. Ze zijn geboren, kinderen zijn via ziekenhuis. Ik heb een app die leest blockchain data. En ik zeg op een gegeven moment gewoon, ja, Haga ziekenhuis mag het zien. Klaar, dat is done, dat is het. En die kunnen dan vervolgens ook, want blockchain data is uit te lezen. Het is namelijk encrypted op dezelfde manier, gestructureerd op dezelfde manier, je slaat het op dezelfde manier. Dus uiteindelijk garbage in, garbage out. Als je het niet goed bijhoudt, dan zal de blockchain ook geen goede data bevatten. En alles wat je erop opslaat is permanent. Je kunt het permanent niet zichtbaar maken. Dus dat is ook wel een hele belangrijke. Dus er zijn manieren om dat af te dekken. Maar dit is dus een hele praktische use case. En iedereen die ooit in de ene ziekenhuis heeft gezeten en op een gegeven moment verhuisd aan de andere kant van het land, die weet waar ik het over heb. Gewoon, dat is gewoon of van huisarts verwisselen.
Ja, ja, herkenbaar probleem, denk ik, daarin.
Dus, en dat lost blockchain wel op. Ja.
Maar dan heb je eigenlijk nu twee voorbeelden gegeven. Dus ene over community en de waarde van community, wat een NFT met zich meebrengt daardoor, of kan meebrengen. Je hebt een voorbeeld waarbij het dus qua data heel erg kan helpen, omdat het efficiënter wordt en dat je veel makkelijker ook de data kan delen met instanties, mensen waarvan jij dat wil. Kun je ook een voorbeeld geven wat zeg maar super simpel is, bijvoorbeeld voor jou en voor mij? Wij zijn gewoon, we lopen rond. Wat kan ik, wat zou ik kunnen met een NFT? Waarom zou ik daar geïnteresseerd in moeten zijn?
Ik denk dat, ook weer tweeledig, ik denk even van een afstand waarom je geïnteresseerd in moet zijn, omdat ik denk dat is iets wat blijft. En het kan iets zijn waar je kunt investeren. Als je de community begrijpt, als je de aspecten van NFT begrijpt, dan, ik doe het zelf en ik sta erachter. Ik denk dat dat iets zou kunnen zijn wat je kunt doen als investering. Dat is even als een side note, zeg maar, een zijkomend. Waarom voor ons interessant kan zijn is, zoals ik al net zei, is authenticatie. Dus is de mate van IT security zo hoog. Dus denk daarbij aan concerttickets. Denk daarbij aan dat je een vaste klant bent in een bar waar je komt en die heeft NFT's. Die weet jou te vinden en die kan jou chargen of een korting geven met zo'n NFT. Nogmaals, even heel simpel uitgelegd. Die NFT bestaat alleen maar in jouw wallet en dat is het. En het is heel makkelijk, heel simpel om dat te valideren. Dus voor heel veel simpele use cases, simpele voorbeelden. Als wij NFT's hebben voor een hele specifieke doel, kan dat voor ons day-to-day job, zeg maar, ja, heel erg aantrekkelijk zijn om ons leven makkelijker te maken. En ik denk dat het meest tastbare voorbeeld wordt DigiD inloggen. Ik denk dat als DigiD in, als we een NFT krijgen, misschien niet één op één ons paspoort, maar wat een representatie is van een ID, want we hebben een ID-card, een rijbewijs, we hebben een paspoort, dus misschien komt er een vierde digitale versie daarvan. Ja, jezelf identificeren wordt dan een stuk makkelijker. En er zijn constructies voor die je kan bedenken. De wallet wordt altijd beheerd door de overheid, zodat je niet bang hoeft te zijn dat iemand kan hacken. Je NFT wordt beheerd door de overheid. Die zijn gelinkt. Het klinkt misschien heel eng voor sommigen, want ze denken, ja, alles in handen van de overheid. Wat als ze ooit iets doen? Newsflash, dat is nu eigenlijk ook. Dus ik zelf ben ik niet zo van om vrees van dat soort extreme gevallen. Ik denk dat toeslagenaffaire wel een en ander heeft laten zien. Maar even meer van een algemeen perspectief. Ja, NFT's gaan een digitale manier van jezelf identificeren en toegang krijgen tot services. Dus daar op die manier een stuk makkelijker maken. Beantwoord dat je vraag een beetje?
Ja, zeker. Ik zit door te denken van hoe. Ik denk de grootste denkfout die je kan maken als je probeert te leren over NFT's, waar ik ook helemaal in de beginfase mee sta, is NFT's puur te zien als een visual, als de content. Terwijl, ook in het gesprek nu met jou, volgens mij hoe ik het steeds meer begin te zien, is dat een NFT is eigenlijk een soort een bewijsvoering, een token, een paswoord, noem het even, in jouw persoonlijk account, waar jij dingen mee kan verifiëren.
Ja.
Dus wat jij net zegt, bijvoorbeeld als ik naar mijn favoriete kroeg ga, ik kan een pasje krijgen van dat ik iedere keer moet laten zien, maar ik kan het ook gewoon automatisch bijgewerkt krijgen in mijn wallet, waar ook een hele historie te zien is wat ik al bij de kroeg heb gedaan. En ze kunnen mij zo iets gunnen. Het is een hele simpele stap, is het eigenlijk, van wat we nu al mee gewend zijn.
Ja. Er is een voorbeeld, ik weet niet of het in New York is, maar ik weet zeker in Amerika, want ik ken iemand die NFT heeft. Er is een pizzeria die NFT's gemaakt heeft. En iedereen die NFT bezit, die krijgt twee pizza's per week, zoiets gratis. En dat is een hele praktische voorbeeld. Ja. Hoeveel is die NFT je waard als dat je favoriete pizzeria is? En omdat het een, het schijnt een hele goede pizzeria te zijn. En die en is een beperkte uitgifte geweest van die NFT's. Dus er zijn er maar 100 van of zo. Maar die kunnen ook verruild worden. Dus een NFT, jij kan die NFT aan mij verkopen. En het is geprogrammeerd in die NFT en op de blockchain. Nou, met smart contracts gaan we niet over hebben. Maar het is geprogrammeerd op de blockchain. Dat jij als originele eigenaar van die NFT krijgt altijd een stukje van die transactie. Dus op die manier ben je erbij gebaat. Dus het kent een commercieel goed. Normaal, als ik een pizzeria heb, ik verkoop aan jou voor 100 euro zo'n pasje. Ja, dan wil ik die pasje natuurlijk wel terug hebben. Ik wil niet dat jij die pasje door gaat verkopen. Maar nu ben ik erbij gebaat, want als jij zo'n pasje doorverkoopt, dan krijg ik een gedeelte van die transactie. En dat bepaal je zelf, dat moet je van tevoren programmeren. Meestal is dat rond de 10%. Maar ik blijf voor altijd 10% van die transacties krijg ik altijd over de blockchain. En de blockchain die zorgt ervoor. Dus als je daar echt dieper in wil duiken, ik kan je wel vertellen, ja, een blockchain zorgt daar echt voor. Dus die technologie die verzekert, tussen aanhalingstekens, dat de originele eigenaar het krijgt. Er zijn manieren om heen te gaan, laat ik er heel duidelijk over zijn. Dat klopt. Maar als je het volgens best practice route doet, dan krijgt de originele eigenaar altijd een gedeelte van die transactie. Dus op een gegeven moment ben je erbij gebaat dat dat die verruild wordt.
Hey, ik zit nu te denken, probeer even advocaat van de duivel te spelen ook. Dus stel voor die pizzeriezaak waar je net over had. Je geeft pasjes, geef je uit, krijgt 2 pizza's gratis per week. Waarom zou ik niet gewoon een pasje uitgeven? Waarom zou ik dat via een NFT moeten?
Ja, een aantal redenen. Ik denk dat de makkelijkste is, als ik zo'n NFT uitgegeven heb, dan kijk ik er nooit meer naar. Dus ik hoef niet een code bij te houden. Ik hoef niet zeg maar een e-maillijst bij te houden. Dat doe ik allemaal eigenlijk helemaal niet. Dus je hebt een app, die leest de blockchain en die valideert wat er in je wallet zit. Dus als er dan iemand komt en die heeft die NFT niet meer, maar die is verkocht aan iemand anders, dan zeg ik, ja, sorry, je hebt hem verkocht aan iemand anders. En ik kan ook eens zien aan wie het verkocht heeft, althans de wallet address. En dan komt die persoon binnen, zegt, oh ja, nee, ik heb de NFT. En die scans hem, ja. Maar stel nou, jij zou die NFT aan iemand anders willen verkopen en je gebruikt geen blockchain. Dan moet je naar mij toe komen. Je moet zeggen, ja, ik heb hem verkocht aan Raza. En wil je dat veranderen in het systeem? Dus dan moet ik dat gaan doen. Nou, bij 10 NFT's is dat nog overzichtelijk. Bij 10 codes. 100 wordt het een stukje lastiger. Je moet je voorstellen, het gaat echt wel een keer komen als je heel beroemd bent of je hebt verschillende vestigingen. Denk aan een hele beroemde restaurant franchise. Hoe gaan zij dat doen voor 10.000? En er komt ook wel weer een app voor en daar kan je ook wel weer iets voor bedenken. Maar er zal altijd overhead zitten. Dus we hadden het er nou over automatisering. Je kunt ervoor gaan kiezen om dat allemaal te laten managen. En zelf voor een systeem voor te bedenken en te ontwerpen. Of je kunt het door de blockchain laten doen.
Ja, dus het gaat zo vooral ook heel tijdsefficiënt.
Ja.
En een stukje zekerheid dat je administratie klopt. Dat zijn 2 dingen die je dan voor bedrijven mee moet nemen. Ja. Ook daarin.
En ik denk dat wat nu heel erg onderschat wordt, en dat zei je net ook, is dat het ziet eruit als een plaatje, maar de complexiteit achter een NFT is zo hoog dat als je weet hoe lastig het is om zoiets te breken, te hacken, je kan het niet kopiëren, plakken. Dat zou theoretisch wel kunnen in die andere scenario, waar je zelf de administratie bij houdt. Ja, die credentials zijn veel makkelijker te copy-pasten. Nog steeds niet makkelijk hoor. Maar met een NFT is dat echt een stuk lastiger. Dus ik denk dat, en ik snap het, men ziet het plaatje. Dat is wat ze herkennen, tastbaar een NFT zien. Maar de encryptie en de complexiteit achter een NFT-token en hoe het gebruikt kan worden, het valideren dat er echt maar één is. Ja, men gaat er steeds meer achter komen dat, wauw, die technologie is echt zo ver. En dat kun je nu echt doen online.
Ja, dan kom ik nogmaals terug op het punt van, ja, als je het gaat zien als een plaatje, dan doe je jezelf eigenlijk tekort. Dan maak je de technologie, doe je ermee tekort. Zie je dat als een sleutel, gaat vanuit die kant benaderen. Dan kun je zien waar de potentie ligt in deze technologie, denk ik, erin.
Ja.
Maar dan gaan we even terug naar een stelling die we net hadden.
Ja.
Ik vroeg namelijk van, ja, NFT's is de toekomst. Maar loopt de hype nu niet op de werkelijkheid vooruit? En we hadden het net voorgesprek al over. Eigenlijk hoef je maar de naam Web3 te laten vallen of NFT te laten vallen. En funding komt van alle kanten, kom je kant op.
Ja.
Is dat zo? Lopen we nu te ver de hype op de werkelijkheid vooruit?
Ja, dus ik zei ja, maar. En ja. Het is echt een hele grote maar. Want ik zie onwijs gave en te gekke dingen die gebouwd worden. Ik zie ook gave ideeën waarvan ik denk, die gaan ook echt wel gebouwd worden. Maar dat is waarom ik zei, misschien lopen we iets vooruit. Want ik zie dat die ideeën nog niet gebouwd zijn. En ik zie eigenlijk weer een beetje herhaling van geschiedenis. Waarbij je ziet dat webshops kwamen, die ontstonden. Ja, die werden heel snel gecreëerd in de tijd van Amazon. Toen Amazon zeg maar nog niet groot was. En Amazon heeft eigenlijk overleefd. Er wordt wel eens gerefereerd naar een bubbel. Maar ik denk niet echt dat het een bubbel was. Want een bubbel impliceert dat er ideeën of assets zijn die overgewaardeerd zijn. Ik denk niet dat de ideeën of de businesses die of de zaken die er waren overgewaardeerd waren, dus lucht in zat. Ik denk gewoon dat het geen goede businessplannen waren, dus ze waren gewoon niet rendabel. En daardoor kunnen ze wel geoverwaardeerd zijn en lucht zijn, maar andere kant om te zien is dat de OPEX-capex-verhouding was gewoon niet goed. En je zag dat de operating expenses te veel te hoog waren. Je ziet ook dat toen hardware goedkoper werd, laptop, service, cloud, dat op een gegeven moment diezelfde bedrijven winstgevend werden. Want dat waren hun voornaamste kosten. Nou, fast forward naar Web3. Je ziet weer inderdaad hetzelfde. Geweldige ideeën. En mensen gooien heel veel geld in die ideeën en ze worden ontwikkeld. Een groot verschil is dat blockchain veel sneller ontwikkelt dan de kosten van hardware toen. Dus je ziet eigenlijk al dat Ethereum lost zijn eigen problemen op. Een van de voornaamste problemen was eco-vriendelijkheid. Nou, Polygon gekomen. Er zijn andere chains die dat oplossen, veel eco-vriendelijker zijn. Snellere transacties. Bitcoin was super traag. Dat is een van de argumenten waarvan ze zeiden, nou, Bitcoin gaat nooit een financiële transactiesysteem worden, want een creditcardsysteem kan tienduizenden per seconde aan, soms honderdduizenden, per seconde per minuut. En een blockchain, Bitcoin kan er maar tientallen aan. Dus dat verschil is te groot. Maar je ziet dat Ethereum kan er alweer 100-voud meer en Polygon weer meer, et cetera. Dus we gaan heel snel. Dus de ontwikkeling van hardware en technologie gaat zo snel dat ik wel denk, ja, het loopt misschien nu vooruit, maar hoe lang nog? Een ander argument wat ik wil aanhalen is dat we 18.000 developers hebben in de Web3-space. Dat is nu. Maar het stijgt heel snel en heel hard. Dus ja, maar. En de maar, ik denk dat niet lang meer zo is. Zo zal zijn.
Ja, dus eigenlijk, als ik het mag samenvatten, eigenlijk zeg je van, misschien zijn we nu iets te overenthousiast voor de fase waar we nu in zitten. Als je kijkt naar de businessmodellen en hoe ver we zijn qua technologie. Maar het kan binnen 2 jaar, het kan nu zo snel gaan groeien, zo exponentieel gaan groeien ook, dat het misschien een hype is voor de korte termijn, of mag gezien worden als hype korte termijn, maar enorm potentie heeft voor de mid- tot lange termijn. En dat daarom nu steeds meer mensen ook erin stappen, omdat ze zien waar voor mid-lange termijn dit zich heen kan ontwikkelen.
100%. En als je daar eigenlijk bewijs voor zoekt, dan zou ik je willen verzoeken om te googlen naar hoe de ECB, dus de Europese Centrale Bank, en Amerikaanse overheid nu onderzoeken hoe ze cryptocurrencies, nationale cryptocurrencies kunnen maken. Dus dat zie je in een artikel van nu.nl zelf gelezen, dat Biden gewoon zei, ja, we zijn aan het onderzoeken hoe we naar de digitale versie van de dollar kunnen gaan. ECB heeft dat ook al gezegd. Ja. Dus
is dat validatie of een bedreiging?
Dat is een goeie. Ik zie het als validatie. Ik zie het niet zozeer als bedreiging. Want het is inherent geworden aan de Web3 space dat er gewoon meerdere valuta's zijn. Dat is ons ook niet vreemd. Ik bedoel, we kennen de dollar en de euro. En we zien gewoon dat toen de euro geïmplementeerd werd, Oostenrijk zei nee, dankjewel. Zweden zei, Zweden en Finland, zeiden nee, dankjewel. En niet zo gek. Hè? Engeland vooral. Engeland zei ja, no way. Dus ik denk dat als er zo een munt komt, het is gewoon weer een munt erbij. Ik denk dat die stabieler zal zijn, dat wel. Dus ik denk dat veel mensen in het begin erin zullen stappen, zullen geld meemaken. En zullen het als een soort stabiele vasthouden hebben. Want vergis je niet, veel mensen maken nu geld, maar heel veel stress. Want naar welke coin ga ik het nu omzetten? En uiteindelijk komt het toch wel nu vaak terug naar een dollar of een euro. Ondanks dat er enorme inflatie plaatsvindt, kan het zo zijn dat er een markt crasht. En dan is de impact minder groot op dollar of euro of pond dan dat het is op een cryptocurrency. Dus ik denk dat het een probleem gaat oplossen eigenlijk.
Mm-hmm. Ja, ik vond wat je in het begin van deze aflevering zei eigenlijk wel interessant. Is als je valuta zoals wij het nu kennen gaat vergelijken met bijvoorbeeld Bitcoin. Omdat we steeds minder gaan naar contant geld. Alles is gedigitaliseerd op de markt. We kunnen het bijprinten door middel van een nulletje erachter te zetten, bij wijze van spreken. Waar zit nu nog echt het verschil tussen de valuta die wij kennen en valuta zoals bijvoorbeeld Bitcoin? Want in theorie is het voor mij 90% niet bijna te vergelijken met elkaar, lijkt het.
En dat zit eigenlijk... Dus ik ben een accountant. Dat zit aan een economisch aspect. Namelijk, een valuta is een middel waarmee je goederen of diensten afneemt. Het verschil zit op technologisch aspect natuurlijk. Maar vooral in praktisch aspect is het zo dat in het gebruik... Dus er komen steeds meer goederen en diensten die geleverd worden voor Bitcoin. Dat geeft meer waarde aan die Bitcoin zelf. Dus nu loont het niet alleen om te verdienen in Bitcoin, maar om hem gewoon vast te houden en gebruiken. Dus ik denk dat als je steeds meer gaat onderzoeken wat geld echt is, wat valuta is en hoe we valuta gebruiken, hoe een economie en marktwerking werkt, dan ga je op een gegeven moment erachter komen, hey, we zien nu een hele grote influx aan het verdienen van crypto en waar je eigenlijk je geld mee verdient. Maar om te gebruiken moet ik hem toch omzetten om converteren naar traditionele valuta. Dat is nu aan het veranderen. En dat is waar we eigenlijk niet meer, waar de hype niet meer vooruit gaat lopen. En dat zie je nu eigenlijk al. Je hebt BitPay, je hebt SolanaPay. We hebben het net ook al opgenoemd. En in een paar services kun je nu eigenlijk al Bitcoin gebruiken. En het is niet zo ver meer hoor. Coolblue die had pay per note.
Ja.
En het is gewoon dat het is gewoon dat we nog achter moeten komen hoe exact regulatie voor DNB en dat soort dingen gaat werken. De Nederlandse bank, dat moet natuurlijk wel allemaal goed in elkaar zitten. Want hoe ga je crypto waarderen op je balans, et cetera, et cetera, et cetera. Eigenlijk is dat ook niet zo gek, want we hebben bedrijven die credits gebruiken of tegoedbonnen. Dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. Maar daar gaan nog gewoon regels en wetten voor komen, specifiek voor crypto. Maar ik vind dat toch wel het mooiste voorbeeld. Coolblue, paper note. Overigens, geweldige naam.
Wel een Sinterklaas inhaker was het volgens mij. Ja. Niet serieus, toch?
Maar ik weet het niet. Ik denk dat echt wel... je gaat op een gegeven moment... Coolblue vind ik een heel mooi voorbeeld. Want bijvoorbeeld, ik koop altijd Coolblue vanwege de service. Simpel. En ik weet gewoon dat als ik hun opbel, ik heb een probleem, dan fixen ze het. Dus de waarde van hun brand is zo hoog, dat als ze zoiets zouden beginnen, ik geef best veel uit aan tech. Ik zie het wel zitten om gewoon naar een Coolblue coin of tokens te hebben. Coolblue coins of tokens. Want dan, en als die in de waarde of dalen of stijgen, dan is mijn hardware gewoon goedkoper.
Zo bedoel je. Dus eigenlijk door te investeren krijg je weer voordelen op andere gebieden.
Ja.
Want ik wilde eigenlijk al zeggen, nou, dan kun je straks ook aandelen kopen met Coolblue zodra ze ooit een keer naar de beurs gaan.
Ja.
De komende jaren.
Ja, nou, als ze dat gaan doen, dan ben ik... ik heb een kleine portefeuille, ik zit iets meer in crypto, maar ze zijn nou zeker geïnteresseerd. Coolblue, dan koop ik zeker.
Ja, nee, maar dat vind ik dus een mooie nuance wat je net maakte. Dus dat je dus... door dus op deze manier te investeren in plaats van aandelen, kun je dus ook weer andere voordelen meekrijgen als owner van een Coolblue coin bijvoorbeeld.
Ja.
Dus heb je weer die extra utility waar we het over hadden net,
ja,
wat die waarde weer toevoegt.
Ja.
En als we even terug gaan naar het NFT specifiek weer. Derde stelling. Ja, en ik denk dat dat best wel een prangende vraag is waar mensen wel een mening over hebben. De stelling was, NFT's zijn momenteel geen logische investering. En ik vind het wel een belangrijk om ook even te behandelen. Ook omdat deze podcast ook voornamelijk over investeren en zo gaat ook. En ik vind het ook best wel een lastige. En ik ben benieuwd hoe jij naar kijkt. Want enerzijds, ik hou zelf minder van NFT's met het idee van... nou, de bigger sucker betaalt uiteindelijk meer. Of hoe die term precies in elkaar zit. Dus ik heb meer naar utility te kijken. Maar anderzijds, je kunt ook niet stellen dat het voor bepaalde mensen een slechte investering is geweest. Ja. Ook al is de markt nu weer volgens mij behoorlijk in elkaar gedonderd.
Ja.
Maar een NFT als een investering, hoe zie jij dat?
Neem het met de korrels uit, maar er is een saying in NFT space. 99% van alle NFT-projecten gaan falen, maar die 1% gaat betalen voor je verlies van de investering, die 99%.
Beetje zoals angel investing, hetzelfde principe.
Ja. Ja, en dat is eigenlijk wel waar. Want als je een simpele berekening zou maken, ik denk dat... Laat ik eerst even zeggen hoe het waar is. Het is eigenlijk wel waar, want als je kijkt naar de waarde van de NFT-projecten die echt stijgen, dat is niet keer 10 of keer 100, dat gaat echt veel, veel verder. En niet alleen dat, als je dan ook nog op Ethereum zit, Ethereum, dat keldert wel eens in elkaar, maar dat kent als je, nou, als je een 12-maandelijks gemiddelde neemt, dat gaat redelijk, dat is echt redelijk in waarde. Met andere woorden, je hebt twee vlakken waar zo'n NFT in waarde stijgt, de NFT zelf en de valuta waarin je die NFT gekocht hebt. Dus ik denk dat het zeker waard is om een strategie te ontwikkelen, om eerst te bedenken, als je echt voor de collectibles gaat, hoe waardeer je kunst? Want er zijn namelijk wel strategieën daarvoor. Ik klink misschien gek, maar of de ogen glinsteren of niet. Of hoeveel van de karakteristieken van zo'n stukje kunst voorkomen. Als je echt geïnteresseerd bent, dit is gewoon een science. En het ontwikkelt zich, daar is een markt. We dachten eerst dat gaat over. In plaats van dat het overgaat, heb je naast OpenSea, wat een platform is om NFT's te kopen, heb je er nu 6 grote andere. Ja, dat zijn die gewoon miljoenen transacties, miljarden transacties draaien. Het volgende het is geen financieel advies, maar waar je zou kunnen kijken is, zorg ervoor dat het op een populaire blockchain is. Dus Ethereum en dan daarna zou ik denken Polygon. Dus als dat je strategie is. Als laatste, ik denk dat dit de grote fout is wat mensen maken. Die gaan al in op één project. Of een paar projecten. En je moet echt goed diversificeren. Dat is eigenlijk net als je portfolio. Dus het is niet verstandig om in één markt te zitten, in één regio. Dat is eigenlijk wel heel gevaarlijk. Want als je alleen in de Chinese markt zit en ze gaan nu in lockdown, dan leidt heel je portefeuille.
Ja, je breekt me de bek niet open. Ik heb maar 8 aandelen, dus ik weet het mail en tech. Dus,
Ik haal heel snel op. Maar NFT geldt hetzelfde. Je moet goed kijken naar regio. Je moet goed kijken naar artiesten. Een hele goede vriend van mij gaat beginnen aan een anime project. NFT-project. Ja, ik ga daar sowieso in zitten. Waarom? Je moet ook de mensen kennen. Dat is sowieso om scams te voorkomen. Dus je ziet vaak als ze niet hun gezicht delen. Dat is bijvoorbeeld een red flag. Mm-hmm. Niet in een project gaan zitten waar de mensen hun gezichten niet delen. Maar je ziet nu heel erg veel, en dat ga je misschien interessant vinden, je ziet heel veel KYC, dus Know Your Client bedrijven. En die audits en die stamps zijn er ook. Dus er zijn manieren om ze te valideren. Ik denk niet dat je er blind op kunt vertrouwen. Enerzijds omdat je misschien een ander groot project mist wat niet het geld heeft om die audits te doen. Dus dat is wel één ding. Maar over het algemeen is de strategie diversificeren. Breed naar kijken. Wel gewoon, misschien begrijp jij het niet of waardeer jij het niet, maar begrip tonen voor het systeem wat werkt. Namelijk wat ik net zei, hoe je de art, hoe je de kunst onderscheidt van elkaar. Want dat is wel een bewezen strategie.
Maar ik kan me wel voorstellen, als je een NFT-project echt wil kunnen beoordelen, dat is bijna een kunst op zich. Dan moet je denk ik zo goed weten wat er speelt, waar je moet letten, waar niet. Zou het dan niet voor iemand die dit ziet als een investering of een manier om erin te komen op die wijze, zou het dan niet logisch zijn om te gaan voor de picks and shovels, zoals ze dat noemen op de beurs? In dit geval dus de Polygon, Ethereum, om daarin te investeren als een soort zijstap voor investeren in NFT's?
De periode en fase waar we zitten in Web3 is het sowieso verstandig om aan de picks and shovels te kijken. Mm-hmm. Dat is ook wat TerWeb doet. We zijn picks and shovels en een platform die om te gebruiken om iets te doen in Web3. Dus 100%. Maar als je het hebt specifiek over NFT's, dus als je de keuze al gemaakt hebt van ik ga in NFT's investeren, dan zou ik zeggen, het is niet per se alleen een kunst op zich. Het blijft altijd een kunst. Het blijft altijd een beetje tricky. Dat is ook met aandelen zo. Wanneer heb je voldoende informatie om te handelen? Mm-hmm. Ja, dat is als je die vraag afstelt of als je wacht op zo'n moment. Ik ben bang dat je, persoonlijk denk ik, dat je dan nooit gaat handelen. Er is een minimum. Dus dat is ook wat ik adviseer. Kijk, je kan een schaduwportefeuille bijhouden. En dat is een bewezen techniek in handelen in aandelen, waarbij je zegt, oké, dat geeft jezelf voldoende comfort om te zeggen op een gegeven moment, hey, op papier heb ik al deze projecten bijgehouden, hier zou ik in geïnvesteerd in hebben. En aan het einde van de dag of na 3 maanden maak je je balans op. Oh, positief. Maar als je dat dan ook op basis van logische redenen gedaan hebt, geeft dat het vertrouwen om dan nu te beginnen om te investeren. Heb je dat gedaan op gevoel, kun je nog steeds zeggen van, ga ik het doen of niet, maar dat geeft dan een andere maat van vertrouwen. Dus dit is mijn, ik vertel gewoon hoe ik ermee omgegaan ben, is dat ik kom zelf uit de bankaire verzekeringswereld. Ik heb heel lang eigen schaduwportefeuilles bijgehouden in aandelen, op een gegeven moment een stap gemaakt, omdat ik dacht van, ik ben een accountant, ik kan balans lezen, ik snap simpele dingen zoals debt to asset ratio en cashflow, weet je wel, hoe je daar naar kijkt, een bedrijf kan minder winst maken, een hoge cashflow. Nou, dat is bijvoorbeeld iets waarvan ik denk, daar ga ik in investeren.
Ja, exact.
En hetzelfde met NFT's eigenlijk nu. En het is eigenlijk hetzelfde met cryptovaluta. Dus als ik naar cryptovaluta kijk, een nieuwe coin of een nieuwe token, dan kijk ik gewoon naar, hey, maar wat voor mechanismen zit daarachter? Laten de mensen hun gezicht zien. Wat is het verdienmodel? Ik bedoel, uiteindelijk, als het geld wat binnenkomt heel weinig is, maar je hebt hele grote return on investment, ja, dan moet bij jou ook een bel afgaan, dan klopt iets niet. Dus, en dat kan nog steeds waardevol zijn om te investeren. Dat klinkt misschien heel gek. Als de outflow-mechanisme maar streng genoeg is. Dus het loont niet om op korte termijn eruit te gaan. Maar het loont op lange termijn uit te gaan. Dus, en dan moet je nog steeds, voorzichtig zijn dat het geen Ponzi-scheme is. Dus er moet echt wel een doel zitten achter zo'n project. Maar dat is mijn advies. Dus even samenvattend. Als je kijkt naar NFT's, ja, het is waardevol om erin te investeren. Dat is niet wat ik vind. Dat is gewoon even statistisch gezien. Kijk er naar 1%.
Ja,
ja, 99% gaan falen of is een scam. Er zijn manieren om die af te dekken. En het is meer een persoonlijke keuze die je maakt van, ja, ga ik er dan voor me investeren? Ik denk niet dat je zoveel geld gaat kunnen maken in NFT's over een jaar. Dat is nu gewoon, ja, dat is gewoon nu. Daar is nu de tijd voor.
Ja, precies. Ja, dus eigenlijk zeg je schaduwportfolio. En leer op die manier, leer projecten kennen, leer te scannen welke potentie hebben, welke niet en waarom, houd het bij.
Ja.
Net zoals een aandelenportfolio, inderdaad. Ik denk dat heel veel mensen op die manier ook zijn gestart. In ieder geval de eerste maanden van, heb ik een beetje gevoel erbij welke aandelen goed gaan werken.
Ja.
Ik denk dat wel een hele, hele interessant is. Als we nu mogen kijken naar NFT's 3 jaar vooruit. Want het gaat zo ontzettend snel.
Ja.
Waar staan we dan?
Nou, ik denk dat het veel normaler is. Ik denk dat hebben van een creditcard was niet normaal voor iedereen. Ik denk 10 jaar geleden, dat was gewoon heel gek. Of je bank-app op je telefoon was ook heel gek. Allemaal dat soort dingen die eigenlijk gek waren, dat is nu heel erg normaal. Ik denk dat dat ook heel normaal wordt. Zoals heel veel mensen eigenlijk nu gewoon meerdere creditcards hebben, gaan mensen wallets hebben. Dat gaat gewoon zijn. Misschien niet eens zoals je het herkent, want als er dan een overheidswallet komt, nou ja, dan wordt die wel zo gepresenteerd, of niet zo gepresenteerd, maar dat is het eigenlijk wel. Dus ik denk dat over 3 jaar als eerste een massale adoptie van wallets gaat komen. Dat is 1. En 2, daarmee komt de adoptie van NFT's ook veel makkelijker. Ik ben persoonlijk daarin veranderd, want ik vond NFT's eigenlijk, nou, omdat ik het niet begreep, waardeloos. Maar het gekke is, dat zal heel gek klinken. Ik koop nu soms NFT's om gewoon een NFT te hebben.
Ja, herkenbaar.
En ik heb laatst gewoon echt een hele, ik vind anime heel leuk, van een hele mooie stukje kunst. Ja, dat kostte omgerekend $60. Ik heb het gekocht. En dan denk je misschien, ja, maar waarom zou je dat kopen? Nou, ik denk, als ik kijk naar de verandering in mezelf, meestal, als je naar je persoonlijke ontwikkeling kijkt, is dat een mate van reflex die je kunt hebben op maatschappij. Ja, ik zie die verandering ook meerdere mensen, dat ze zeggen van, ja, gewoon een collectible hebben. Dat gebeurt trouwens al bij Marvel. Dus Marvel heeft een partnership aangegaan met Vivo of Vivi. En die maken nu NFT's van hun comicbooks. En mensen kopen die massaal om gewoon een digitale printversie te hebben van, ik heb versie nummer 1000 van Spider-Man, die de eerste editie van Spider-Man.
En eigenlijk gaat het natuurlijk al tientallen jaren terug, hè, dat we voetbalkaartjes verzamelden, ja, of basketbalkaartjes. Dat is, ja, eigenlijk, er staat gewoon een digitaliserende vervolgontwikkeling is dat eigenlijk, ja, NFT's daarin. In ieder geval als je kijkt naar het kunstaspect. Nee, ik vond het heel interessant ook wat we in het voorgesprek hadden, is dat je zei van, nu klinkt het misschien nog een beetje ver weg om wallets te maken. Ik bedoel, ik denk dat het meer tech-savvy doelgroep, die snapt het wel. Het is ook niet zo super ingewikkeld. Of het, ja, is eigenlijk niet ingewikkeld. Maar ja, om het massaal te adopteren, moet je het zo simpel mogelijk maken. Dus, ja, dat je een wallet kan koppelen aan een e-mailadres straks, of iedereen heel, heel tastbaar voelt. Ja, dat is ook natuurlijk weer een volgende stap in die adoptie om iedereen mee te krijgen daarin.
Ja, en ik denk dat dat gewoon meer bereik is, want dat kan nu al. En dat gaat op een gegeven moment bekend worden, dat je met je e-mailadres een wallet kan maken en die is gekoppeld aan de beveiliging van wie heeft toegang tot je e-mail. En dat is het. En dan heb je op een gegeven moment een hele veilige oplossing om een wallet te hebben. En daarbij ook digitale assets, crypto assets te hebben in je wallet.
Denk je dat over 3, 4 jaar de meeste mensen een wallet hebben? In ieder geval, laten we zeggen, de meeste mensen onder de 45. Laten we daarmee beginnen.
Oh ja. Ja. Ik word er, dus ik ben in mijn omgeving een van de eerste die deze space gestapt is. En ze waren allemaal sceptisch. Maar eigenlijk, ik doe het nu denk ik al 6 maanden. De meeste mensen vragen me ook van... hoe zet je eigenlijk zo'n ding op?
Ja, ja, precies.
Dus dat is... En onthoud, het is een boogeffect. Hè? Het is een grafiek. Je ziet dat... In het begin gaat het altijd traag. Maar op een gegeven moment zie je gewoon exponentieel groei. En dan zie je dat de eerste 2 jaar zal er waarschijnlijk weinig wallets of minder wallets aangemaakt worden. Maar in het derde jaar, dan zie je gewoon dat in één keer omhoog ketst. En trouwens, ik denk dat het minder dan 3 jaar zal zijn.
Je bent nog enthousiaster.
Ik denk het wel. En waarom ik dat zeg is gewoon een heel simpel reden. Als op een gegeven moment mainstream media... Daar NFT's komt. Dat was de eerste teken toen ik in mainstream media NFT's zag. Maar de tweede teken, dat was voor mij echt een... Dat maakte me echt wakker. Was toen ECB en Biden zeiden... toch wel als representatie van grote landen, organisaties. Ja, we gaan naar niet een digitale currency, maar een cryptocurrency kijken van onze nationale valuta. Toen als ECB zoiets zegt... Dat is, dan moet je weten dat er al een roadmap ligt. Want de eerste fase van een roadmap is namelijk zo'n aankondiging.
Ja, dus ze zijn al verder dan men wil zeggen waarschijnlijk dan ze zijn. Ze hebben dat onderzocht, er ligt een basis.
Ja, dus, 100%. Als je kijkt naar grotere bedrijven, iedereen die voor een groot bedrijf gewerkt heeft, weet dat als er een announcement komt, dan ligt er al een businessplan.
Exact, ja.
Het is absoluut geen conspiratie of zo, maar het is gewoon heel praktisch... En het is ook logisch, als je erover nadenkt... waarom zou je een announcement maken als je nog niet zelf een beeld bij hebt wat je wilt gaan doen?
Ja, ja, exact.
En dus ik denk dat... het is ook nog niet zo gek, want het is een triljoenenmarkt. Dus daar moeten ze een opinie over hebben, daar moeten ze iets van vinden. En op een gegeven moment, als het groot genoeg wordt, dan ga je erover mee, ja.
Ja, 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 eens. Ik heb nog een laatste vraag, want ik heb best wel veel mensen namelijk... Die vinden het super spannend. Die denken, ik ben nu al de slag aan het missen met NFT's. Ik heb een aantal collega's, heb ik laatst over gepraat. We zijn naar een sessie geweest erover. En die zeggen, mijn hoofd spint helemaal als ik hoor wat er speelt. Web3, NFT's, Metaverse. Kan jij ze, allereerst, heb jij tips voor ze? Hoe ze zich kunnen verdiepen erin? Misschien dat ze naar Third Web moeten komen, denk ik, voor wat te lezen. Maar dan mag jij, je hebt vast wat tips over. En de tweede, keuze geruststellen. Kan dat we helemaal nog niet zo laat zijn? Dat het best wel vroeg in het hele traject is? Of is het, moeten ze nu echt gaan beginnen?
Laat ik beginnen met, ik denk dat het vroeg is. Laat ik wel zeggen is dat het, als ik zeg dat het vroeg is, hoe lang is het nog vroeg? Dus moet je beginnen? Ik ga een heel extreem voorbeeld geven. Een vriend van mij is begonnen 3 maanden geleden in investering in crypto. En die heeft, ik zal een paar tips volgen. En die heeft die tips gevolgd. En dat is een heel extreem voorbeeld. Die heeft $6.000 geflipt naar $130.000. Jack Forge. Die kun je dus ook gewoon zien op Twitter. Die heeft een tweet over gemaakt. Die heeft ook gezegd dat het echt heel veel met zijn mentale health heeft gedaan. Want het is bizar hoe snel dat groeit. Maar ook, je maakt je natuurlijk zorgen.
Een negatieve zin met zijn mentale health.
Ja, negatieve zin. Ja, zwaar. Natuurlijk. Ja, heel erg. Dus het is vroeg, maar hoe lang nog? Ik vraag mezelf dat ook af. Want elke keer als ik denk, nu nog een paar maanden of 6 maanden... dan gaan we de volgende fase in. Dan blijkt die wereld veel groter te zijn. Dus... Je vroeg me of het vroeg was. Ja, het is vroeg. 100%. Als ik kijk nu naar een aantal statistieken, als we die bekijken, zoals hoeveel developers zitten er in de space. Als ik kijk naar de ontwikkelingen, zoals de ideeën die er zijn, maar nog niet volledig ontwikkeld zijn. Maar zoals ik al net al zei, hoe lang is het nog vroeg? Het gaat enorm snel. Dat komt vanwege het feit dat er veel geld gepompt wordt, maar ook wel snel gebouwd wordt. Dus technologie. Dat is iets wat ik net nog wou zeggen. Technologie gaat heel snel. Waar je in de eerste bubbel zag, dat ging niet zo snel. Hardware was heel duur. Dat is nu niet meer zo. Dus, en een ander interessant feit. Door de pandemie zijn de eisen om mensen aan te nemen extreem verlaagd. Ons bedrijf zit all over the world. En ik heb... Een bedrijf in Amerika had ik nog nooit gezien. Ik heb die mensen nog nooit in het echt gezien. Alleen online gesproken. En ik heb mijn hele, hele goede, stabiele baan achtergelaten voor een start-up. Voor mensen die ik nog nooit gezien heb. Ja, hoe weet je of je betaald wordt? Eerste maand. Maar op een of andere manier door afstand die we hebben gehad in de afgelopen jaren door de pandemie is dat vertuigd. Maar dit is een hele grote accelerator geworden. Ik praat met iedereen op Twitter. Ik denk dat zo'n 20 van mijn close vrienden op Twitter, die hebben allemaal een baan voor bedrijf gehad waarvan ze het bedrijf zelf nog nooit gezien hebben. Dus dit is een hele grote accelerator in de workforce. Dus ik denk dat het vroeg is, maar ik denk dat het super snel gaat zijn. Voor mensen die in NFT's willen stappen, schaduwportefeuille is het allerbelangrijkst. Je moet ergens een begin maken en het begin is niet optimaal. Ik ben heel erg voorzichtig met YouTube-kanalen. Mm-hmm. Waar men een NFT over een NFT roept en dan voor een NFT staat. Maar ook die moet je ook met die YouTube-kanalen moet je een schaduwportefeuille houden. Sommige van die YouTube-kanalen zijn wel goed. Mm-hmm. Het beste is dus om gewoon te schrijven, kijken, lezen. Zeggen, X zegt, ik moet nu deze NFT kopen. Deze NFT, et cetera, en die hou je bij. En op een gegeven moment wat je gaat doen is, in die video's ga je dingetjes oppakken. Zoals ik net zei, hoe beoordeel je een stukje kunst? Hoe beoordeel je de community? Als er een NFT gelanceerd wordt, nauwelijks Twitter-volgers, niet echt een Discord-community, dat is bijvoorbeeld een red flag. Nou, zo zijn er een aantal dingen die je gaan opvallen. En die komen eigenlijk gewoon, ik wil niet zeggen vanzelfsprekend, want je wilt tastbare tips, maar die komen wel op na verloop van tijd. Dus als eerst wat ik zou doen is op YouTube zoeken, NFT, en dan kom je een aantal kanalen tegen en die kun je schaduw bijhouden. Ik zelf beveel ook niet iemand aan, omdat ik volg niet echt specifieke kanalen, want ik zit meer aan de crypto kant dan aan de NFT kant. Maar ook, zelfs als ik je eens zou aanbevelen, morgen kan er een hele slechte beveling zijn. Dus dit moet je echt voor jezelf doen.
Ja,
maar
eens.
Ja, YouTube is een goede plek. Ik denk dat als je kijkt naar, als je echt wil bouwen, ja, dan is Turtweb natuurlijk wel een plek. Maar en als je echt wil maken, dan is ook Turtweb een plek. Maar voor het leren in Web3 is er een DAO, een DAO. Voor degene die niet weet wat DAO zijn, dat is een Decentralized Autonomous Organization. Het is gewoon een organisatie. Dat is heel simpel gezegd. En er is een DAO dat heet Odyssey DAO.
Ben ik ook enorm fan van, inderdaad, ja.
Ja. Odyssey DAO heeft een goede beginnerstrack voor Web3. Dus dat leert je wat is een NFT, wat is een blockchain, wat is een token. Dat is gewoon goed om te weten. Want dat zijn belangrijke onderdelen van een NFT-project. Is het op Ethereum of Polygon? En als je op Polygon gaat, oké, waarom kies je voor Polygon? Dus dat zijn stukjes kennis. Het begint eigenlijk met kennis opdoen van wat is Web3. Parallel daaraan een NFT schaduwportefeuille houden. Schrijf op waarom je voor een NFT gekozen hebt. En hou die in de gaten. Maak je niet druk dat je te laat bent. Dat zeg ik niet omdat ik denk dat je niet te laat bent, maar omdat je daar niks mee wint. En je kunt hele verkeerde beslissingen maken. Ik ken namelijk ook mensen die heel veel geld verloren zijn. Ja. Ik denk nog steeds dat het een goede. Voor mezelf denk ik nog steeds dat het een verstandige beslissing is om in NFT's te stappen. Maar ik heb geen gehaaste beslissingen gemaakt. Dus om een heel tastbaar voorbeeld te geven waar ik quote-unquote fictief op gewonnen heb, maar niet in het echt, is Azuki. Het is een NFT-collectie. Ik zag die voor 0,01 ETH, wat bijvoorbeeld ongeveer nu $30 is of zo, $40. En de goedkoopste is nu $45.000 waard. Ja, dat denk je misschien wel bij jezelf. Oh, had ik dan wel echt gekocht? Maar zo werkt het echt niet en er zullen andere projecten zijn. Je moet voor jezelf echt een schaduwportefeuille hebben. Waarom heb je ervoor gekozen? Nou, ik heb die redenen voor mezelf opgeschreven. Ik ben ze nu aan het testen. En het werkt best goed. Maar die redenen kunnen ook veranderen. Dus voor jezelf moet je heel erg moet je daarop letten. Een hele specifieke tip. Dit was voor mij heel erg belangrijk. Ik ben een groot anime-fan. Mm. En als je de community begrijpt, dan begrijp je ook een beetje de NFT-projecten waarvan je denkt, oh, die gaan we wel goed lanceren. Dat is voor jezelf ook belangrijk om te kijken, waar liggen jouw interesses?
Ja.
Je ziet heel veel klimaat-NFT's. Klimaatdoelstellingen, zoals die NFT's hebben een doeleinde trouwens, of een utility. Dus dan draag je ook een steentje bij. Dus je investeert eigenlijk aan een initiatief. Maar als je zo'n NFT houdt, het is een collectible, stijgt in waarde. Maar ook, je krijgt toegang tot bepaalde events waar ze dan updates geven over wat ze gedaan hebben. Of ze planten bomen voor je. Nou, dus kijk naar waar je interesses liggen en zoek naar dat soort NFT's en je gaat ze echt vinden.
Nou ja, en ik denk wat je net ook zei, heel veel daarvan kan ook overeen hoe je doet beleggen en aandelen. Dus check inderdaad, wat weet je, wat niet. Besef ook dat je ook flink geld hiermee kunt verliezen.
Ja.
Want dan moet, je zei al, 99 van de projecten die falen waarschijnlijk.
Ja.
Dus pas daar dan mee op. Maar ik denk ook dat het vooral heel erg leuk en leerzaam kan zijn om op deze manier erin te stappen. Om gewoon projecten te leren herkennen. Zeker met wat je zei, dat het is nog steeds vroeg. Maar ja, hoe lang blijft het vroeg?
Ja.
Maar nu kun je wel jezelf een voorsprong geven of een edge krijgen door je nu wel al te gaan verdiepen in een technologie die misschien over 3 jaar massaal geadopteerd kan worden, waar we heel veel mee gaan doen.
Ja.
En ik zou inderdaad, je noemde het net al, Odyssey, heel mooi platform. Ik zou het ook mensen aanraden. Ik stuur het ook vaak naar mijn collega's die ook iets willen weten van NFT's en helemaal niks weten. Volgens mij hebben ze ook een nieuwsbrief waar je iedere dag krijg je een mailtje met wat is Bitcoin, wat is Ethereum, dat soort dingen.
Ja.
Ja, check turfweb.com. Als je je eerste NFT wil minten, het is makkelijker dan je denkt. Ik heb het zelf kunnen fixen in een halve dag. Volgens mij kost het me niet eens $1 om het te verminten. Dus ik was heel blij dat de belofte wat je zei van ik kan het goedkoper. Die was helemaal ingevuld.
Mooi.
Maar ik vind het heel tof. Ja, nogmaals, Raza, dankjewel. Ze kunnen je volgen geloof ik op Raza Python of Python moet ik eigenlijk zeggen op Twitter.
Ja, als je Raza Code, dus CODES, dus Raza Code, zoek op Twitter, dan vind je mij gelijk. Inderdaad, op Twitter en op TikTok is ook aangemaakt. Maar Twitter kun je...
Moet erin?
Ja, ik dans niet. Ik praat. Maar je kunt me vinden op Twitter en ik ben... Jasper weet het, ik reageer niet heel snel. Maar ik krijg aardig wat DM's. Maar ik kom meestal wel terug op je DM. En dan als je vragen hebt, ja, ik help graag.
En één ding weet ik wel. Als ze jou gaan volgen, dan binnen een maand gaan ze starten met Python-code. Ja. Dat ben je groot voorstander van.
Ja, zeker.
Ja, Raza, super bedankt man voor je interview, voor het gesprek. En we gaan hopelijk hebben we een paar mensen blij gemaakt en kennis gegeven over het hele NFT-domein. Dus nogmaals, dankjewel daarvoor.
Dank voor de invite.